Fantastisch, zo'n mooie opkomst trouwens, dat eerste eventjes. Als we studieavonden hebben van In Perspectief, dan zouden we een gat in de lucht springen als er zoveel mensen op een doordeweekse avond zomaar even zouden zitten. Mooi. De laatste periode is voor mij een vrij roerige tijd geweest. Toen plotseling via de ND van alles en nog wat in het nieuws kwam. Toen via Uitdaging en het nieuw evangelisch blad Mama. Dus dat loopt nog steeds hoor. CV Koers gaat er in het voorjaar weer een special aan wijden waar ik aan mee mag werken. En ik zag, kent u, wie van u surft wel eens zo regelmatig op het web? Nou, er is nu er is een site goedgelovig.nl. Die stuurde mij keurig netjes een mailtje. Want goedgelovig.nl is een soort satirische site over het christendom. En daar hebben ze nu vandaag besloten om een artikel te wijden dat heet De Hel Moet Blijven. En daar noemen ze mij en Andries Knevel en nog een paar figuren. En alle evangelische pest die over ons heen gegaan is. En daar roepen ze open doors op om ook dit type van vervolgde christenen voortaan te gaan ondersteunen op hun eigen satirische manier. Ik heb nog geen bericht van open doors ontvangen, maar misschien komt dat nog. Hè? Ja. Maar dus we moeten maar eens kijken. Het is een heel leuk artikel hebben ze ervan gemaakt. Wel ja, het is niet echt evangelisch zeg maar. Het is satirisch. Maar op goedgelovig.nl. Maar vanavond gaan we het hebben over het Loofhuttenfeest. Nou, zo ziet het er dan ongeveer uit. Zo'n loofhut. Wie van u is wel eens in een loofhut binnengestapt? Ik hoorde van Andries al. Wel eens anderen die wel eens een loofhut van binnen hebben gezien? Ja, ja. Zo ziet het er ongeveer uit. Maar het kan er op allerlei manieren uitzien hoor. Er zijn een paar eisen waaraan een loofhut moet voldoen. Daar gaan we zo nog even naar kijken. Maar zo kan het bijvoorbeeld. Je kunt via internet ook gewoon een kant-en-klare loofhut bestellen. Dat is vooral voor Amerikaanse joden. Die heb je dan binnen 2 dagen in huis en binnen 20 minuten opgezet. Het lijkt net zo'n tent die je gewoon... het is net zo'n tent die je gewoon neergooit en die zichzelf opblaast, zeg maar. Zoiets moet je dan voorstellen. Nou, Loofhuttenfeest. Leviticus 23, die moeten we dan zeker opslaan als je het hebt over Loofhuttenfeest. Loofhuttenfeest, Sukkot. Leviticus 23, vers 39 tot 43. Leviticus trouwens is bij uitstek het hoofdstuk waar het gaat over de feesten, de hoogtijdagen. Het is trouwens apart, opvallend, als we even beginnen bij het eerste vers. Daar staat, de Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen, de feesttijden des Heeren, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn mijn feesttijden. En dan gaat het, 6 dagen mag arbeid verricht worden, maar op de 7e dag zal een volkomen sabbat zijn, een heilige samenkomst. Een paar dingen vallen daarop. Hè? De eerste plaats, het zijn de feesten des Heeren, het zijn mijn feesttijden. En het tweede wat mij opvalt is, die zult gij uitroepen als heilige samenkomsten. Oftewel, heilige dagen. Samenkomst wil zeggen dat je het samen moet vieren. Het zijn hoogtijdagen van de Heer, maar het is niet bedoeld voor jou alleen, voor u alleen, maar je moet het samen met elkaar doen. Dat moest Israël steeds weer leren. En als ik kijk naar onze super individueel ingestelde samenleving, waarin we alles wel op ons eentje uitzoeken, dan moet Israël feest leren vieren samen. En je staat er als mens niet alleen voor, maar we hebben elkaar. En we hebben elkaar ook keihard nodig. Trouwens, als je het samen viert, wordt het ook gewoon veel gezelliger. Martin Buber die zegt, je wordt pas echt mens in de ontmoeting met de ander. Voor die tijd... Ja, ben je maar een half mens. Paulus trekt die lijn trouwens door, hè, van het samen vieren. Hij zegt, je kunt de liefde van Jezus pas echt, echt proeven. De hoogte, de lengte, de diepte, de breedte. Welke dimensie dan ook. Als je het met elkaar doet. Efeze 4, vers 18. Dan pas zijn we in staat om de liefde van Jezus te proeven. In je eentje red je dat nooit. Trouwens, het is een liefde gelijk die met het verstand niet te doorgronden is. Ik denk wel, zo gauw je probeert een theorie om te bouwen, dan verkilt de liefde al een beetje. Het is niet echt met je verstand te doorgronden. Je kunt een eind komen, maar op een duur moet je zeggen, Heer, ja, u bent groter dan het hoofd van mij. Loofhuttenfeest. vers 39. We hebben Rosh Hashanah gehad, Joods nieuwjaar. We hebben de 10 dagen van bekering gehad, Teshuva, omkeren, naar God toe terugkeren. Yom Kippur, vanavond. En dan zijn we helemaal klaar voor het laatste grote najaarsfeest en dat is Sukkot. Ik weet, een heel poosje geleden al hebben we het eens over het wekenfeest gehad. En ik geloof dat ik toen heb gezegd, bij het wekenfeest mag je al een klein beetje heel voorzichtig feest vieren. Het wekenfeest, wordt ook gezegd, dat is een blijde gebeurtenis. Bij Pesach wordt het nog niet gezegd. Pesach, dat zit nog een beetje in de sfeer van, poeh, blij dat we ontkomen zijn. Nog een beetje nabevend. Dan heb je wekenfeest, feest van de eerstelingen, het Pinksterfeest. En dan ben je al een beetje blij. Want wij als eerstelingen, nou het is toch geweldig dat God ons geroepen heeft, dat we bij die eerstelingsscharven mogen horen. Wat een voorrecht. Maar ja, als je om je heen kijkt, word je niet echt vrolijk. Want die grote oogst, ja, dat lijkt er nog niet op. Puinhoop, zo naar de mens gesproken. Dus ingetogen blijdschap. We zijn eigenlijk blij op de puinhopen van Jeruzalem. En dat is blijdschap in hoop. En nu zitten we helemaal aan het einde. Profetisch gezien hebben we de bekering van Israël al meegemaakt. Yom Kippur. En nu gaat het dak eraf. Letterlijk en figuurlijk. Ja, dat zal hier niet meevallen. Ja, op het gegeven moment hadden we het afgelopen week. Liepen we door die gang heen en plotseling begon het dak in te storten. Ja, je maakt dat mee als leraar. Leraar elke dag anders. Dus dat hebben ze gelijk met palen moeten ondersteunen, moeten stutten. Ik hoop niet dat dat een profetische gebeurtenis was. Maar ja, het griffant groeit alleen nog maar. Ik krijg steeds meer leerlingen. Maar goed, het dak mag eraf. Er werd wel gezegd vroeger van het Loofhuttenfeest. Als je nog nooit Loofhuttenfeest hebt meegemaakt, dan heb je eigenlijk nooit echte vreugde meegemaakt. Het was een knaller, dat Loofhuttenfeest. En nog, zeker die dag erna, dat Simchat Torah. Ik heb er straks nog wat plaatjes van. Nou, dan dansen met de Torah rollen. En er gebeurt wat. Hè? Dat is een hele vrolijke gebeurtenis. Dus, vanavond willen we eens wat stilstaan bij een paar dingen die te maken hebben met dat Sukkot. Met dat Loofhuttenfeest. Oké. Okay. Doch op de 15e dag van de 7e maand, wanneer gij de opbrengst van uw land inzamelt, zult gij 7 dagen het feest des Heren vieren. Op de eerste dag zal er rust zijn en op de 8e dag zal er rust zijn. Op de eerste dag zult gij vruchten van sierlijke bomen nemen, takken van palmen en twijgen, van loofbomen en van beekwilligen en gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de Heer, uw God, 7 dagen lang. Gij zult als een feest des Heren vieren, 7 dagen in het jaar, een altoos durende inzetting voor uw geslachten. In de 7e maand zult gij het vieren, in loofhutten zult gij wonen, 7 dagen. Allen die in Israël geboren zijn, zullen in loofhutten wonen, opdat uw geslachten weten dat ik de Israëlieten in hutten heb doen wonen, toen ik hen uit het land Egypte leidde. Ik ben de Heere uw God. Zo maakte Mozes de feesttijden des Heren aan de Israëlieten bekend. Nou, 7e maand begint het. Het begint eigenlijk, lezen we hier, met de uittocht uit Egypte. Eigenlijk dat Loofhuttenfeest, er staat direct al in deze tekst een van de betekenissen is. De betekenis die je hier ziet. Eigenlijk allebei, vers 39 vind je de eerste betekenis. Het is een oogstfeest. Loofhuttenfeest. Zoals alle feesten van Israël, hebben ze met Israël een landbouwsamenleving bij uitstek. Hebben ze met het land te maken. He, er is de Adama heeft met de aarde te maken. Hij is eruit genomen en hij moet er ook van leven. En zo is Israël is een landbouwsamenleving. En Loofhuttenfeest is het feest van de inzameling. Vind je in vers 39. De opbrengst van uw land wordt ingezameld. Het feest van de inzameling. Van de grote oogst. Van de uiteindelijke oogst. Was Pinksterfeest nog de eerstelingsscharven die voor de Heere werd heen en weer werd bewogen. Weet u wel, die twee broden, Jood en Heiden. Zo is het Loofhuttenfeest, is het feest van de volkeren. Het feest van de grote inzameling. Dan is het af. Het is klaar. Het is binnen. Daarom mag het dan ook uitbundig feest gevierd worden. Want God is uiteindelijk tot zijn bestemming gekomen. Tot zijn doel gekomen. De volkeren zijn binnengekomen. Dat is de eerste betekenis van het Loofhuttenfeest. Ik denk wel eens, ondeugend, misschien is dat wel de reden dat de kerk nog geen Loofhuttenfeest viert. Want de kerk is blijven steken bij het Pinksterfeest. En is nog niet toe, ik hoop dat ze er wel aan toe komen hoor, maar is nog niet toe aan het Loofhuttenfeest, omdat ze het profetisch nog niet zien. En hoe kun je nou iets vieren wat je nog niet ziet? Maar dat is een ondeugende gedachte. Dat Loofhuttenfeest, een tweede betekenis van het Loofhuttenfeest. En dat is een hele persoonlijke betekenis. Die eerste is heel profetisch. Het inzameling van de volken. Daar gaan we vanavond ook nog even naar kijken. Zo her en der. Want de profeten die kunnen hun mond daar niet dicht over houden. De tweede betekenis is heel persoonlijk. En heel kwetsbaar. Namelijk, waar moeten ze aan denken? In vers 42. In loofhutten zult gij wonen 7 dagen. Alle die in Israël geboren zijn zullen in loofhutten wonen. Waarom dan? Tweede betekenis van het feest. Opdat uw geslachten weten dat ik de Israëlieten in hutten heb doen wonen toen ik hen uit het land Egypte leidde. Ik ben de Heere uw God. Dus tweede betekenis van het Loofhuttenfeest. Het heeft alles te maken met de reis door de woestijn heen. Het is een woestijnfeest. En die tweede betekenis heeft ook binnen Israël heel veel persoonlijke lading gekregen. Want ja, wij leven eigenlijk historisch gezien tussen Pinksteren en Loofhutten in. Dat is onze positie. Profetisch gezien leven we daar tussenin. En in feite, hoe het ook went of keert, leven we nog midden in de woestijn. We zijn aan de ene kant uitgeleid, maar aan de andere kant, we zijn nog met huid en haar aan die woestijn verbonden. Want dat grote profetische Loofhuttenfeest is er nog niet. Dat is de hoop waaruit wij leven. Dus ja, dat is de woestijn. En in die woestijn, daar zijn wel wat oases. Ik vind jullie altijd zo'n oase in de woestijn. Er zijn nog meer van die oases. Hè? Waar je even bij kunt tanken. En waar je samen kunt vieren. En samen de liefde van God kunt beleven. Maar om ons heen is er best wel veel woestijn. Vult u het zelf maar in voor uw eigen leven. En wat gingen ze nou met dat Loofhuttenfeest doen? Tijdens het Loofhuttenfeest bouwde je een tijdelijk onderkomen. Ja, bijvoorbeeld midden in de woestijn. Het zijn trouwens Bedouinen. Die leven altijd in hutten. Die doen het langer dan 7 dagen. Dus het is de afronding van het oogstseizoen. Ja, die plaatjes jongens. Ik had ze nog even uit willen printen. Dan weet ik precies bij welk plaatje ik wat moet zeggen. Maar dat is nooit mijn sterke punt hoor. Want ik wil al wat meer zeggen dan dat er mijn plaatje staat. En dan denk ik, oh ja, dat wil ik ook nog even zeggen, daar heb ik geen plaatje bij. Dus die plaatjes moet u zien als een soort illustratie. Afronding van het oogstseizoen, zoals ik al had gezegd. De buit is binnen. Druivenoogst is de laatste oogst. En een tijdelijk onderkomen ga je bouwen van natuurlijke materialen. Dat is de voorwaarde. Niet gezaagde planken. Onbewerkt, ongeschilderd hout. Suka. Het Latijnse woord is tabernakel. En daar komt ons woord tabernakel vandaan. Dus Sukkot en tabernakel, dat is gewoon hetzelfde. De Joden die bouwden een tabernakel voor God in de woestijn. Dat is gewoon een suka. God woonde in een hut. God woonde in een Sukkot. Dat maken van zo'n loofhut, dat is een ontzettende leuke familiegebeurtenis. Tenminste, dat kan. Je kunt hem ook bestellen, privé. Maar je wordt weer een beetje als een kind. Je moet je eens voorstellen, sommige families zijn dagen aan het timmeren, aan het knutselen, om dat gammele hutje te bouwen. Een kind dat leeft uit genade. Een week lang in een soeka wonen, om te ervaren hoe het is om 40 jaar in de woestijn te leven. Het lijkt makkelijk, een week lang in een soekot wonen. Maar soms is het te heet. Er is geen airco. 'S Nachts is het te koud. Het is niet winddicht. Als het regent, dan lekt het, want het dak is niet dicht. Als je een maaltijd daar gebruikt en je eet soep, dan krijg je steeds meer soep. Het wordt vanzelf bijgevuld. Maar toch, er staat er in vers 40. Dat is de uitdaging, hè? Dat is de uitdaging van Loofhuttenfeest. Moet je eens voorstellen. Ik weet nog mijn trouwdag, dat is al 16 jaar geleden ongeveer. Toen een hele dag ben je... Aan het einde van de dag, ik had kaakpijn. Zo, 2 dagen last van gehad. Die spieren waren niet gewend om zoveel te lachen. En moet je eens voorstellen, staat er in vers 40. En gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de Heere uw God 7 dagen lang. Denk niet dat je 7 dagen lang lofliederen aan het zingen bent of zo. Nee, ik zei eens een keer, Timon zei het tegen mij, die kinderen zijn akelig eerlijk, maar ja, ze voeden ze ook een beetje op. Dus dan, wie kaats kan de bal verwachten. En hij zei, papa, wordt Jezus het nou nooit zat? Wij zijn lid van de kerk van de Nazarener en houden ze van een aantal, x-aantal evangelische liederen zingen. Want we hebben nu al 17 keer gezongen dat we hem zo aardig vinden. Wordt hij het nou nooit zat? Ja, vond ik wel een goede vraag. Moeten we hem later eens stellen. Maar dus 7 dagen vrolijk zijn, want niet 7 dagen zingen of zo. Nee, de kunst van het vrolijk zijn. Echt vrolijk zijn. Dat betekent niet dat je steeds aan het lachen bent. Sommige mensen die kijken verschrikkelijk chagrijnig en vragen, joh, is er wat? Nee, ik ben je vrolijk. Dus, dat hoeft helemaal niet. Mijn vader is zo'n type, die kijkt altijd chagrijnig. Maar toch is die helemaal niet chagrijnig. Kun je nagaan hoe die kijkt als die wel chagrijnig is. Maar daar zullen we het niet over hebben, hè? Ja, dus dat zegt niet alles, hè? Maar 7 dagen echt vrolijk zijn voor de Heer. Dat is levenskunst. Dat is levenskunst. Niet geforceerd blijven lachen, maar echt vrolijk zijn en samen genieten. Van het wonen in een loofhut, notabene. Nou, hier heb je er nog een op een balkon. Als je kijkt, als je in Israël bent rond die tijd, of je gaat eens even googlen en je zoekt naar plaatjes over een loofhut, want dat kan ook hoor, want zo doe ik het. Dan vind je dit soort plaatjes ook. Hè? Je kunt overal kun je zo'n loofhut bouwen. Nou, bevrijd zijn uit Egypte, want dat waren ze, wil niet zeggen dat je het koninkrijk van God al bereikt hebt. Die loofhut, dat leven in die loofhut, dat geeft eigenlijk weer dat je afhankelijk bent. Dus je afhankelijkheid wordt ieder jaar gevierd. Eigenlijk dus heel kwetsbaar. Want ja, wij mensen zijn niet zo graag afhankelijk. Kun je met al je welvaart je leven redden? Red je jezelf daarmee? Ja, geld kan zomaar verdampen, weten we plotseling weer. Ja, totdat Wouter Bos zei dat de eerste 100.000 euro gegarandeerd is. Nu kunnen we weer rustig slapen. Maar met al je welvaart, red je je daarmee? Wij zijn natuurlijk als Nederlanders zo'n ongelooflijk materialistisch landje geworden. En 7 dagen lang moet je uit je beschermde, verzekerde, veilige bestaan getrokken door de Heere God. Dat vind ik zo mooi aan die feesten. Als je God wil leren kennen, zegt men binnen het Joodse volk, moet je feest gaan vieren. Wij zijn soms zo theoretisch als christenen. Daar betrap ik mezelf ook op hoor, want ik wil precies weten hoe het zit. Dan ga ik het helemaal uitvogelen. En als iemand niet met me eens is, dan ga ik met hem in discussie. Dat vind ik leuk. We hebben op Flevo Festival zo'n debat gehad over hemel en hel. Daar had ik een helse tegenstander. Nee, hoor, wel een hele lieve tegenstander hoor, maar hij had wel helse ideeën, vond ik. Maar daarna was ik het met hem oneens. En het is trouwens wel leuk, dat debat gaan we weer overdoen over hemel en hel. Maar nu in Leiden, 13 november. Er is een christelijke studentenvereniging die wil het gaan organiseren, heel graag. Alleen hetzelfde verhaal als met Flevo. Ze zoeken weer een tegenstander. Dus mocht u nou nog iemand weten... Loofhuttenfeest, daar hadden we het nog steeds over. Ja, afhankelijk zijn. Afhankelijk zijn. We moeten het uiteindelijk, je wordt eruit getrokken uit dat beschermde bestaan, uit dat mooie huis. En 7 dagen lang in een gammel hutje, waar de wind doorheen raast, wat zo lek is als een mandje. En waarom moeten ze dat doen? God zegt, nou, nu zie je weer hoe kwetsbaar je eigenlijk bent. verschrikkelijk kwetsbaar een mens is. Het zou me niet verbazen als Jezus juist die gelijkenis van de rijke dwaas in Lucas 12 zo rond de Loofhuttenfeest gelezen heeft, uitgesproken heeft. Die rijke dwaas die steeds meer verzamelt en nog meer en nog een grotere schuur en nog een grotere schuur. En dan is die binnen en dan sterft hij. Dus Loofhuttenfeest laat de betrekkelijkheid zien van bezit. Op een feestelijke manier, eigenlijk ik vind dat humor van God hoor. Op een feestelijke manier vier je dat je verschrikkelijk kwetsbaar en afhankelijk bent. Ja, over het algemeen doet de wereld het juist andersom. Je viert als je je sterk voelt en je voelt je goed en alles gaat voor de wind, dan vier je dat. En God zegt nee, kom er eens even uit. Doet hij bij Abraham ook wel, hè? Genesis 15. Abraham die leeft daar in die tenten. En dan moet Abraham uit zijn tent komen. En dan zegt God, kijk nou eens naar de lucht. Weet je wat het probleem is van die mooie huizen van ons? Ik heb ook zo'n mooie huis hoor, dus ik heb het gewoon tegen mezelf. Het is geen aanklacht tegen bezit of zo. Nee hoor, de Bijbel is helemaal niet tegen bezit. Abraham was rijk en Jacob was rijk. En er wordt helemaal geen negatief woord over gezegd. Alleen als je daar maar niet je bestaan op gaat bouwen. Want dan is het een fout fundament. En wat zegt God tegen Abraham? Joh, kom er nou eens even uit. Soms kun je zo vastzitten aan van alles en nog wat. En dan moet je er gewoon eens even uitgetrokken worden. En als Abraham eruit komt, Abraham zit vol vragen. Ja, maar wie moet dan mijn nakomeling worden? Want ik heb geen kinderen. Letterlijk zegt hij dan in Genesis 15, ik ben kindernaakt. En dan zegt de Heere God tegen hem, nee joh, een lijfelijke zoon. Een zoon uit je lendenen, staat er dan letterlijk, zal jouw nakomeling zijn. Maar kijk nou naar die sterren, Abraham. Wanneer kun je de sterren zien? Als je in je huis blijft zitten, zie je geen ster. Ja, misschien Dancing with the Stars of zo. Hè, maar dat zijn toch ander soort sterren. Dus pas als je naar buiten gaat, zie je die sterren. En dan zie je de betrekkelijkheid van je eigen bestaan. En zegt God, zo zal jouw nageslacht zijn, zoals die sterren. En dat is thuis toch prachtig, hè? Want die sterren, wanneer zie je sterren pas goed schijnen? Niet overdag, hè? Als het donker is. En die sterren zijn het nageslacht van Abraham, zegt het woord, Genesis 15. Dus als het donker wordt, wie zie je dan schitteren? Zie je die sterren schitteren. Die sterren die als het ware de weg wijzen. Israël zal gaan schitteren. Als het donker wordt op aarde, zal Israël opnieuw gaan schitteren. Dat is ook profetisch. Hè? Dus Genesis is profetisch. Nou, op de laatste dag van Prediker, of laatste dag van het Loofhuttenfeest, gaan we straks nog even naar kijken, wordt het boek Prediker gelezen. Dat is ook apart, hè? Waarom nu? Nou, bij dat Loofhuttenfeest een knalfeest. Je bent de hele week blij. En echt waar, dat moet je ook trainen, hoor. Want hoe kun je nou een week lang blij zijn? Dat valt nog niet mee. Dat lukt mij zelfs nauwelijks bij een week Centerparks. Oh, alweer naar het zwembad. Ja. Die kinderen vinden het dan wel leuk, maar op een gegeven moment word je toch zat. Maar een week lang blij zijn. Een week lang eigenlijk met elkaar dat feest beleven en vieren. Ik vergelijk het wel eens. Jarenlang heb ik bij de NEM gewerkt. En dan moest ik elk jaar, ja, dat hoorde erbij als stafmedewerker, naar de Reveilweek. En de Reveilweek is een soort geloofsopbouwende week. En ik heb daar allerlei dingen gedaan. Heel veel jongerenwerk gedaan, tienerwerk gedaan. Nou, die tieners die waren in de zevende hemel. Een week lang met elkaar bezig, met God bezig en op allerlei mogelijke manieren. En na die week was het ploep, bam. Kwamen ze weer thuis. En dat hele geestelijke areool, dat spatte vaak binnen, nou, hoeveel zal het zijn? Een paar uur uit elkaar. Binnen Israël had men daar een soort veiligheidsgordel. En die veiligheidsgordel was het boek Prediker. Waarom ga je nou op de laatste avond het boek Prediker lezen? Om weer even met je beide benen op de grond te komen. Want als het iets ontnuchterend werkt, is het lezen van het boek Prediker. Wie heeft het wel eens gelezen? Alles heeft zijn tijd, maar wat denkt u van Salomo, die zijn hele leven lang de meest wijze man ter wereld, alles heeft nagejaagd en aan het einde van zijn leven zegt van ja, het is eigenlijk allemaal ijdelheid. Najagen van wind. Als je achter een wind nagejaagd, dan haal je nooit in. Het gaat door je handen heen, het is niks. Najagen van wind. Dus Israël komt weer na het Loofhuttenfeest met de beide benen op de grond door het lezen van het boek Prediker. Dus een loofhut moet gammel zijn. Kwetsbaarheid van je bestaan. De oogst is binnen. Misschien denk je, oh, we zijn gearriveerd. We kunnen gaan rentenieren. Kunnen onze winst gaan investeren. Je maakt plannen op aarde alsof jij het eeuwige leven hebt. Nou, een gedeelte wat heel mooi past bij dat kwetsbare is Jacobus. Jacobus 5. Als Messiaanse Joden, Joden die in Jezus geloven, het Loofhuttenfeest vieren, lezen ze ook Jacobus 5, wat we nu ook met elkaar lezen. Jacobus 5 zegt van alles over de kwetsbaarheid van ons bestaan. Maar vooral mijn broeders, vers 12... Zweert niet, nog bij de hemel. Nog bij de aarde, nog bij welke andere eed ook. Laat ja bij u ja zijn. En nee, nee, omdat ge niet onder het oordeel komt. Dat het vers 13... Sorry jongens, het moet wat eerder zijn. Ja, helemaal gelijk. Ik heb hier keurig netjes vers 12 opgezet, maar dat slaat helemaal nergens op. Vers 3 tot en met 5 bedoel ik, maar laten we even naar vers 1 lezen. Welaan dan, gij rijken, weent en maakt misbaar over de rampen die u zullen overkomen. Uw rijkdom is verrot, uw klederen zijn door mot aangevreten, uw goud en zilver is verroest. En het roest ervan zal tegen u getuigen en uw vlees verteren als vuur. Gij zult schatten gaan opleggen terwijl het de laatste dagen zijn. Dit soort versen lezen Messiaanse Joden met elkaar als ze Loofhuttenfeest vieren. Niet omdat ze nou tegen rijkdom zijn, maar omdat ze zien, wil ze, ja, maar denk nou aan die kwetsbaarheid. Denk aan die afhankelijkheid van ons. Maimonides, die schreef over Loofhuttenfeest, een belangrijke Joodse leraar uit de 10e eeuw. We zitten naast onze huizen, die met hun stevigheid alleen maar de vergankelijkheid van ons bestaan accentueren. We zitten in de soeka, die juist in zijn zwakheid en broosheid het eeuwige huis bij de Heer vertegenwoordigt. Wat men ook altijd leest bij het Loofhuttenfeest, die gaan we zo even naar kijken, is Psalm 27. Dat is een heel kwetsbaar vers. Psalm 27. Hey, u heeft het al door, we hebben het nu vooral over de tweede betekenis even van het Loofhuttenfeest. Het kwetsbare van je leven, van je bestaan. Psalm 27. Maar even vanaf het eerste vers, een psalm van David. Daar staat, de Heer is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Heer is mijn levensveste, voor wie zou ik vervaard zijn? Toen boosdoeners op mij afkwamen om mijn vlees te eten, mijn tegenstanders en mijn vijanden, zijn zij zelf gestruikeld en gevallen. Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet. Al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen. Eén ding heb ik van de Heer gevraagd, dit zoek ik, te verblijven in het huis des Heren alle dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen en om te onderzoeken in zijn tempel. En dan dat vijfde vers. Daar zitten we midden in Loofhuttenfeest. Want hij bergt mij in zijn soeka, zijn hut, ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. Die soeka zegt dus alles over wie God is en waar wij mogen zijn. Die soeka is onze bescherming. Maar God beschermt ons in een hut, in zijn hut, in het verborgene van zijn tent. Het is mooi, hè, dat als God het heeft over bescherming, dan heeft hij het niet over een paleis of over dikke muren, maar dan heeft hij het over een hut. Die lijn kun je natuurlijk doortrekken naar Johannes 1, maar dat zult u vast nog wel erg misschien in uw achterhoofd hebben. Daar heb ik toen over gepreekt hier in de samenkomst, dat Jezus onder ons gewoond heeft, onder ons getabernakeld heeft. Met andere woorden, Jezus zelf was een soeka. Jezus zelf kwam als een loofhut. Gods loofhut. En er zitten allemaal, dat hele loofhuttenfeest, vol met dat soort verbindingen. Jezus zelf kwam als een loofhut. Hij kwam niet als een paleis. Hij kwam niet als een heerser. Hij kwam als een kwetsbaar gammelhutje. Paulus zegt ergens anders, zegt hij, al zal onze aardse tent ook vergaan. Dat is niet het einde. We hebben een aardse tent, we hebben een gammel hutje. En dat besef dat God ons in zijn hut bewaart, dat maakt ons ook weer sterk. Paulus die in 2 Korinthe, een heel wonderlijk gedeelte, ik, vooral bij jongeren lees ik dat nog wel eens hoor. Als even terug naar die Reveilweek, als ze dan aankwamen die week. Meestal, ik weet niet hoe dat bij u is hoor, als je zo'n geloofsopbouwende week hebt. Of bij een dienst kan het ook al zo werken. Mensen, als ze in de buurt komen al van het kerkgebouw, beginnen ze zich al geestelijker te voelen. Dat heeft u misschien niet. Maar dan kom je in de buurt van de Reveilweek en dan begin je al vromer te kijken bijna. Het gebeurt bijna automatisch, hè. En even bij die Reveilweek dan weer. Hè? Maar trouwens, een hele leuke week hoor, is niks negatiefs, maar zo werkt het gewoon. Hè? Maar, en dan zit je daar met al die tienerwerkers, we hadden dan een team van zo'n 20, 25 tienerwerkers. En dan moesten wij dan proberen een beetje leiding aan te geven met kort en lange ei. En het eerste wat ik meestal zei was, nou jongens, zullen we nu weer normaal doen? Zullen we gewoon weer normaal doen nu? Want ik zag zoveel vrome gezichten, dat hier klopt iets niet. Dus als eerst gingen we gewoon een paar goede grappen tegen elkaar vertellen. Netjes hoor. En dan was het ijs wat gebroken en toen konden we echt geestelijk gaan doen, zeg maar. Maar zonder het areoltje. Vaak is het zo, als je zwak bent, ben je eigenlijk sterk. En wij zijn er zo goed in als mensjes. Ja, we hebben tenslotte zoveel huizen om ons heen gebouwd, dus we kunnen onszelf goed camoufleren. Je kunt je zo goed camoufleren in je kracht, ook in je geestelijke maniertjes. Ik kom er zo vaak tegen dat ik mensen allemaal zoiets zwaaien en allemaal dingen zie doen. Denk van, ja, maar ben jij dat nu of is het een maniertje? Als jij dat bent, prima, al wil je over de grond gaan rollen, moet je allemaal zelf weten. Maar als het een maniertje is, ja, dan word je er alleen maar zo moe van en zo gefrustreerd van op den duur. Dus dat vind ik nou ook loofhuttenfeest. We zitten allemaal in een gammel hutje. Geen maniertjes, geen camouflage. Gewoon een open dak. Je wordt allemaal nat, het is allemaal gammel. Afhankelijk, kwetsbaar. En uiteindelijk moet je het van de Allerhoogste hebben. En dat moeten we toch allemaal. Misschien is het ene huis wat mooier dan het andere huis. Maar die loofhutjes, dat is allemaal knoeien hoor. Het moet zelfs knoeien zijn. Dan is het geen loofhutje. Je kunt ze niet te mooi maken. En Paulus die maakt dat heel concreet, vind ik. We zullen niet al die teksten lezen hoor. Maar in 2 Korinthe 12, waar hij zegt van, ik heb ervaren in mijn leven, als ik zwak ben, dan pas ben ik eigenlijk sterk. Want dan heb je het niet meer over je eigen kracht. Of wat kan ik het toch mooi doen? Of wat kan ik het mooi zeggen? Of nee, dan gaat het om de kracht van God. Hè? En het sterke van God, het zwakke van God is sterker dan het sterke van de mensen. De Bijbel zit zo vol humor, vind ik. Hè? Een Joodse rabbi, Ibn Pakuba Bahit Bad. Je mag die naam van mij even vergeten hoor. Als u hem digitaal wil hebben, wil ik hem nog wel mailen. Die zei, over bidden, hè? Over bidden en je afhankelijk weten van God. Die zei tegen God, wanneer ik u hier kom vertellen wat ik allemaal nodig heb, Heer, dan doe ik dat niet om u daaraan te herinneren, maar alleen om zelf niet te vergeten hoezeer ik van uw goedheid afhankelijk ben. Dat is leuk, hè? Zal ik hem nog een keer voorlezen? Kon iedereen in één keer volgen? Nog één keertje. Wanneer ik u hier kom vertellen wat ik allemaal nodig heb, Heer, dan doe ik dat niet om u daaraan te herinneren. En de Heer God wist dat al lang natuurlijk. Maar om zelf niet te vergeten hoezeer ik van uw goedheid afhankelijk ben. Weet u, zo'n Sukkot, en dat is het laatste wat ik over de kwetsbaarheid ga zeggen. Dan gaan we naar de volgende etappe. U denkt van ja, maar nu weet ik wel dat ik kwetsbaar ben. Men, ik word er helemaal gedeprimeerd van. Nee, dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat je er vrolijk van wordt. He, want God geeft ons kracht juist in onze kwetsbaarheid. En dat is iets om vrolijk over te worden. Want we zijn eigenlijk allemaal kwetsbaar. Weet u waar wij in onze samenleving erg veel last van hebben? Van een gesloten wereldbeeld. De mens is de maat van alle dingen. Al sinds de verlichting, 18e eeuw, zat er ingehamerd. Ik merk het bij die kinderen op school ook. Een gesloten wereldbeeld. Er is niks. We komen nergens vandaan, we gaan nergens naartoe. En zie maar dat je het leuk hebt. En de ellende van een gesloten wereldbeeld is dat werkelijk alles zinloos wordt. En wat leert ons nou het Loofhuttenfeest? Het Loofhuttenfeest leert ons een open wereldbeeld. Uit dat gesloten wereldbeeld. Uit dat materialistische denken. Want dat materialistisch denken kan ten diepste je wereldbeeld dicht timmeren. Letterlijk. Het is niet voor niks dat christenen op de vuilnisbelt van Cairo, daar bidden ze voor ons. Ik heb ze zelf gezien daar. Meegemaakt. Ze bidden daar voor ons, westerse christenen, dat we ons geloof mogen behouden. Nou, je voelt je zo beschaamd als je daar tussen zit. Tussen zo'n bid stond. En daarna ga je weer met het vliegtuig naar je mooie huis. Hè? Maar zij bidden voor ons dat wij het geloof mogen behouden. Dat we dat open wereldbeeld mogen houden. Een open wereldbeeld van de gelovigen. Juist in zo'n gammelhutje kun je God zien. En echt waar. Mijn ervaring is, God maakt het verschil. God maakt het verschil tussen zinloos en zinvol. En dat is een wereld van verschil. Nou, gaan we een stapje verder zetten. Nou, er zijn allerlei bepalingen voor de soeka. Als u er eentje wil bouwen als Ebenezer, dan moet u zich hier in ieder geval allemaal aan houden. Moet een bepaalde hoogte hebben. Geen dicht afdak. Door het dak moet de hemel te zien zijn. En minstens één maaltijd moet je in de soeka gebruiken. Ik moet zeggen, wat je in de Bijbel leest, daar gaan ze er echt 7 dagen in wonen. Nou, binnen het Jodendom van nu heeft men dat al behoorlijk teruggeschroefd hoor. Je hoeft er niet in te slapen als je er geen behoefte aan hebt. Je moet per dag en minstens één maaltijd gebruiken. En het moet er feestelijk uitzien. En het is uiteraard ook voor gasten. Want het is een feest wat je samen viert. Nou, het wordt allemaal heel mooi versierd. Allemaal onderdelen van de oogst worden er ingehangen. Het ziet er echt uit als een feesttent. Nou, wat heeft die man in zijn hand? Nou, daar gaan we nu even met elkaar naar kijken. Die heeft een lulaf in zijn hand. Dat is wel iets heel bijzonders. We lazen al van die lulaf in Leviticus 23, vers 40. Daar wordt de lulaf beschreven. Lulaf betekent palmtak trouwens. Leviticus 23, vers 40. 23, vers 40. Daar staat: op de eerste dag zult gij vruchten van sierlijke bomen nemen, takken van palmen en twijgen van loofbomen en van beekwilligen. Nou, dat hebben ze heel serieus genomen. En in een van de Joodse wetten wordt precies wordt verteld hoe zo'n lulaf er precies uit moet zien. Dus kijk of ik nog. Dat is jammer. Ik heb volgens mij. Ja, hier heb ik er eentje. Pak hem er even bij. Wordt precies. Zo ziet zo'n lulaf eruit. Je moet zich voorstellen. De feestbundel wordt die ook genoemd. Joodse mensen die zijn al weken bezig met de voorbereiding van het Loofhuttenfeest. En een aantal dagen van tevoren struinen ze de markt af, de orthodoxe markt, want het moet allemaal kosher zijn. Hè? En dan gaan ze de ingrediënten kopen op de markt die voor de lulaf noodzakelijk zijn. Ze moeten hebben een vrucht van sierlijke bomen. Een citrusvrucht. Dat is de etrog. De etrog. En de etrog, die wordt hier speciaal voor gekweekt. Moet je voorstellen, als je dit wil gaan aanschaffen, dan moet je naar Antwerpen toe. Daar kun je het kopen in de Joodse wijk. Nee, is niet te eten, zo'n etrog. Maar, ik vind hem niet te eten. Dus persoonlijk, hè. Ik bedoel, misschien vindt u hem wel lekker. Ja, een beetje zuurzoet. Een beetje ertussenin. Het lijkt het CDA wel. Nou, dat zeg ik nu weer. Nee, sorry hoor. Al die opmengen tussendoor. Ik moet gewoon strak voorbereiden. Dan zeg ik niet van die rare dingen allemaal. Maar in ieder geval. Zo'n etrog, als je die wil gaan kopen, ben je er behoorlijk wat geld voor kwijt hoor. Die speciaal hiervoor gekweekt. En in Antwerpen betaal je alleen voor zo'n etrog, betaal je al te gauw tussen de 100, 150 euro. Voor een etrog. He, dat is duur spul. Voor een complete bundel ben je al snel zo'n 200 euro kwijt. Voor een complete lulaf bundel. Helemaal vers, hè? Hoe doet de Messiaanse gemeenschap in Amersfoort het? Daar de Bene Abraham. Daar spreek ik maandagavond op de eerste avond van Loofhuttenfeest. En daar hebben ze gewoon, heel praktisch, een kunstlulaf. Ja. Niet alles is kunst, hoor. Want voor de etrog nemen ze gewoon een sinaasappel. Want ja, het is toch ook een citrusvrucht. Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan. Een palmtak kost niet zoveel. Dus daar hebben ze deels kunst en deels het vervangen door ander soort materialen. Nou, dus ze hebben één jonge palmtak. En die jonge palmtak, daar moeten de punten nog gesloten zijn. Je moet je voorstellen, die markt in Antwerpen, maar ook in Israël, daar zijn orthodoxe Joden, die zijn echt aan het keuren van, is dit een goede palmtak? Zijn de punten nog goed dicht? Want je doet het niet voor jezelf, je doet het voor de eeuwige. Dan moet het perfect materiaal zijn. Dat moet het beste zijn van het beste. En daar speelt geld geen rol. Geld speelt geen rol. Dan hebben ze drie takken van de myrte en twee takken van de beekwillig. Nou, waarom nou deze samenstelling? Dus even kijken, volgens mij had ik hem. De etrog, citrusachtige vrucht. De lulaf, een dadelpalmtak. De hadas, een myrtetak. En de arawa, een beekwillig twijg. Nou, zo ziet die etrog eruit. Met die etrog, het heeft ook weer een profetische betekenis. Daar gaan ze bijzondere dingen mee doen, met die etrog. De lulaf is binnen het Loofhuttenfeest symbool voor het volk Israël. Hoe dan? De etrog. De etrog die heeft smaak en geur. Nou zegt men, u begrijpt, dit wat ik nu vertel is een stukje Joodse traditie. Hè? Vind je in de Bijbel zo niet terug. Moet je met een korreltje zout nemen. Maar het is wel mooi. De etrog heeft smaak en geur. Beide. En dat zijn mensen die hebben kennis van de Torah en ze doen goede daden. Dus de combinatie. Kennis van de Torah en goede daden doen. Israëlieten die dat doen. Die symboliseren de etrog. Dan heb je de dadelparm. De dadelparm heeft wel smaak, maar hij heeft geen geur. Dat zijn mensen die hebben wel kennis van de Torah, maar ze doen geen goede werken. Die mensen heb je ook binnen Israël. Dan heb je nog de mittetak. Die heeft geen smaak, maar die heeft wel geur. Dat zijn mensen die hebben geen kennis van de Torah, maar ze doen wel goede werken. En dan heb je nog de beekwillig. Ja, die heeft geen smaak en ook geen geur. Dat zijn mensen die hebben geen kennis van de Torah, ze doen ook geen goede werken. Ja, moet je daar nou weer mee? Huh? Ja, geur nog smaak. Geur nog smaak. He? Nou, kijk, lauwe mensen, daar suggereer je al dat ze dus wel kennis hebben, maar niks meer doen. He? Lauw zou je kunnen zeggen, dat is meer de middentaak. Of dat is meer de dadelpalm. Mensen met Torah zonder goede werken. He? Die zeggen, zoals Jacobus het zegt, broeder, ga heen en kleed je warm aan. Ja, maar ik heb geen jas. Ja, ik heb er drie, maar ja, die heb ik zelf nodig. Eén voor de zondag, één voor de maandag en één voor de dinsdag. Dus ik heb eigenlijk jassen tekort, dus ja, sorry. He, dus, maar ja, mensen zonder Torah of zonder goede werken. Stukje Joodse traditie, een stuk commentaar bij Leviticus. U vindt het in de Rabba 30 vers 12. U moet het maar eens nazoeken in de Mishnah. Daar staat. Ja, dat is genade. Hè? Dat is genade. Je moet eens luisteren. Wat doet de heilige? Gaat het over die lulaf? Die symboliseert Israël. Wat doet de heilige? Gelooft zij hij. Hen vernietigen. Kijk bijvoorbeeld naar categorie 4. Is onmogelijk. Daarom laat hij hen tezamen in één hand nemen, zodat zij voor elkaar verzoening doen. Hier is van alles en nog, het klinkt hierin door. Hen vernietigen is onmogelijk. Daarom samen in één hand, de slechterikken en de goeie. Alles zit er in die hand. Heel Israël. Zodat ze voor elkaar verzoening doen. En dan staat hij dan met de lulaf. Gaan we maandagavond ook doen op die avond. Degene die de avond leidt, die belde mij al op. En die zei, Wim, leg jij het uit over de lulaf of moet ik het doen? Ik zei, nou, ik heb al plaatjes, dus ik zal het wel uitleggen. En dan hebben al die kinderen daar, die hebben allemaal lulafs gemaakt. En die staan dan, een stuk of 10 kinderen hebben ze ongeveer. Wat oudere kinderen, tussen de 10, 14 jaar. En die hebben allemaal lulafs. En die gaan er dan mee zwaaien. Je neemt ze, dus heel Israël neem je in je hand. En Israël is natuurlijk het beeld van eigenlijk de eerste onder de broeders is Israël. Hè? De eerste onder de volkeren. Dus zo worden die volkeren, dat is natuurlijk Loofhuttenfeest, ook in één hand genomen. Of zoals Efezes later zal zeggen, onder één hoofd samengebracht. Onder Christus. Maar dan praten we al voor onze beurt, hè, want dat is hier nog even onbekend binnen het Joodse volk. Ze worden allemaal in één hand genomen en dan gaan ze zwaaien met die lulaf. Je moet het eigenlijk eens een keer zien hoor. Ik heb geen filmmateriaal erbij, anders zal ik het laten zien. Ze gaan zwaaien de vier windrichtingen op en omhoog en naar beneden. Zwaaien ze met die lulaf. Eigenlijk zeggen ze daarmee, ja, we zitten eigenlijk, Israël is het voorbeeld van de volk, maar al die volkeren horen erbij. Daarom zwaaien ze naar de vier uithoeken van de wereld. Ze zwaaien naar boven om God eraan te herinneren, maar ze zwaaien ook naar beneden. Het lijkt een beetje Filippenzen 2 bijna. Hè? Op de aarde, onder de aarde, boven de aarde, alle kanten op, zodat ze voor elkaar verzoening doen. Nou, dan tenslotte, maar dat moeten we denk ik misschien maar naar de pauze doen. Het feest voor alle volken. Zullen we dat naar de pauze doen? Dat is eigenlijk het laatste onderdeel van het Sukkotfeest. Voelt u zich thuis ook vrij om vragen te stellen? Na de pauze is er sowieso ook gelegenheid voor. Ik zal nog wat vertellen over het laatste aspect van het Loofhuttenfeest. Maar als u zegt van nou, ik heb nog een vraag die ook mee te maken heeft, stelt u hem strakjes rustig. Zullen we een kopje koffie gaan drinken? We hebben nog een minuut of 20. Zo plus minus 9:30 moeten we afronden, heb ik begrepen. Laatste onderdeel van het Loofhuttenfeest. Het is het feest voor de volkeren. Het is bijzonder. Eigenlijk moet je daar heel nummer in 29 is rustig bij gaan lezen. Er worden allemaal offers gebracht. En er worden op het Loofhuttenfeest in totaal 70 offers gebracht. Waarom 70? 70 stieren werden er geslacht op het Loofhuttenfeest. En 70 is het getal van de volkerenwereld. Genesis 10, 70 volkeren. En tijdens het Loofhuttenfeest, zo wil de Joodse traditie, wordt er voor elk volk op deze aarde wordt er een stier geslacht om verzoening te doen. En dat sluit weer nauw aan bij de lulaf die alle kanten opgezwiept wordt naar boven, naar beneden en naar de vier windrichtingen. Dus het is echt het feest van de inzameling. Het feest van de volkerenwereld. Het feest voor alle volkeren. Het is trouwens ook apart dat, daar moet u 1 Koningen 8 even rustig op nalezen. Nou, laten we dat met elkaar even doen. We hebben toch nog een klein beetje tijd. 1 Koningen 8. Ze hebben het nu over het eerste aspect eigenlijk, maar we doen het tweede. De inwijding van de tempel van Salomo. Die tempel van Salomo, 1 Koningen 8. Die tempel van Salomo, het was dan wel geen hutje, maar de inwijding van die tempel vond plaats op Loofhuttenfeest. En dat was niet zomaar. Want wat was die tempel van Salomo voor een plek? Moet u eens lezen in 1 Koningen 8 vers 41. Ook wanneer een vreemdeling, die niet tot uw volk Israël behoort, ter wille van uw naam uit verre landen komt, want men zal horen van uw grote naam, uw sterke hand en uw uitgestrekte arm, en hij komt bidden in dit huis, hoor gij dan in de hemel, de vaste plaats uw woning, en doe naar alles wat de vreemdeling tot u roept, opdat alle volken der aarde uw naam leren kennen, zodat zij u vrezen, zoals uw volk Israël, en weten dat uw naam uitgeroepen is over dit huis dat ik gebouwd heb. Dus de tempel van Salomo was een tempel voor de volkeren ook. En wat was het doel? Alle volkeren van de aarde leren uw naam kennen en leren God te vrezen. Ja, daarom moest die tempel natuurlijk al ingewijd worden op Loofhuttenfeest. Het feest van de volkerenwereld. Sukkot is een van de drie grote pelgrimsfeesten van Israël. Het Loofhuttenfeest, samen met Pesach en Pinksteren. Dus op dat feest gaan alle Joden, als het even kan, naar Jeruzalem toe. En het is het enige feest waarvan heel specifiek gezegd wordt. Leest u het eens rustig na in Zacharia 14. Moet u thuis maar even nalezen. Nu geen gelegenheid om alles dat precies allemaal te gaan lezen. Maar daar zie je ook dat de volkeren zullen opgaan naar Jeruzalem om daar het Loofhuttenfeest te vieren. Er staat zelfs bij, als er een volk niet komt, dan zal er op het volk geen regen vallen. Loofhuttenfeest, regen in de Bijbel, water in de Bijbel, heeft alles met zegen te maken. Dan mis je een stuk zegen. Dus misschien is het best wel leuk om eens wat te oefenen met Loofhuttenfeest. Dan weten we dat alvast een beetje. Dus op de eerste dag van Loofhuttenfeest wordt Zacharia 14 gelezen. Laten we vers 16 even kijken. Dat is een beetje de kern waar je dat terugvindt wat ik u nu zeg. Zacharia 14 vers 16. Loofhuttenfeest, feest van de volkeren. Van de inzameling van de volkeren. Zacharia 14. Hier zitten we profetisch gezien eigenlijk in het vrederijk. Wat de Bijbel noemt het duizendjarig rijk. En dat is een periode waarin de Messias op het troon zit in Jeruzalem. En er vrede zal zijn, shalom zal zijn. Maar dat gebeurt niet automatisch. Die vrede die wordt door de Messias gehandhaafd. Vers 16. Allen die zijn overgebleven van al de volken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heen trekken om zich neer te buigen voor de koning, de heren der heerscharen en het Loofhuttenfeest te vieren. Vind ik mooi, hè? Want we hebben eerder in Leviticus 23 gelezen dat eigenlijk alleen het volk Israël wordt geacht het Loofhuttenfeest te vieren. Maar hier zie je profetisch dat die andere volken zich gaan aansluiten bij dat volk Israël en gezamenlijk dat Loofhuttenfeest gaan vieren. Voor de koning, de heren der heerscharen. En je ziet gelijk al dat als je dat dan niet doet als volk, je besluit, nou wij slaan een jaartje over, ja dan moet je er ook rekening mee houden dat er geen regen valt. Helemaal aan het einde van de Bijbel, eens eventjes kijken hoor. Hier zie je hem, hè? De Lubavitcher Rebbe was dit nog, waarvan de Lubavitcher groep dacht dat hij de Messias was. Ik ben het niet helemaal met ze eens, of helemaal niet. Ze geloofden zelfs dat deze man, toen hij was overleden een aantal jaren geleden, weer op zou staan uit de dood. Ze wilden ook niet accepteren dat hij echt dood was. Want ja, hij was de Messias, maar ja, hij is het niet. Nee. Maar ja, dat zegt niet alles, hè. Nee, dat hebben we al gezien, want je kunt er ook last van je kaken van krijgen. Ja, hier staan, ja, nog maar eens, hè, hier zie je ze buiten staan. Alle kanten op. Op het tempelplein gebeurt het ook. Kijk, alle lulafjes maar eens even, staan allemaal te zwaaien. Feest van de volkeren. Ja, dit gaan we niet meer allemaal doen vanavond hoor, want dan wordt het, dan niet 9:30. Wel een hele mooie vind ik nog, om daar eens even naar te kijken, Psalm 87. Laten we daar nog wel even naar kijken. Die mag je eigenlijk niet overslaan, Psalm 87, als het gaat over Loofhuttenfeest. Feest voor de volkeren. Psalm 87, daar staat Sion, de stad der volken. Van de Korachieten een psalm, een lied. Zijn stichting van Sion, van Jeruzalem, ligt op heilige bergen. De Heere heeft Sions poorten lief, boven alle woningen van Jacob. Heerlijke dingen zijn van u te zeggen, o gij stad Gods. En dan komen we bij Loofhuttenfeest. Rahab en Babel vermeld ik als degene die mij kennen. Ho, wacht even. Rahab is een scheldwoord voor Egypte. Egypte is in de Bijbel dat zuidelijke koninkrijk waar Israël al ruzie mee had. Aartsvijand. Babel is dat noordelijke koninkrijk waar Israël al ruzie mee had. Naar de mens gesproken had Israël echt pech. Want ze lagen op een handelsroute. En die handelsroute was zeer gewild. Dus de Egyptenaren probeerden die handelsroute in hun bezit te krijgen. Maar ook de Babyloniërs, de Assyriërs probeerden dat. En wat deed Israël nu? Als ze even het vertrouwen een beetje kwijt waren, dan probeerden ze ofwel een verdrag te sluiten met Babel tegen Egypte, of andersom met Egypte tegen Babel. En meestal liep dat mis. Want de Heere God hield niet van dat soort verdragen. Ze hadden liever dat ze op hem vertrouwden. Dat had hij liever. En wat zie je nou in deze psalm? Daar zie je Rahab en Babel, profetisch, vermeld ik als degene die mij met een hoofdletter kennen. Kennen, dat woordje kennen wat er staat, dat is een heel intiem woord. Dat betekent ja, op een vertrouwelijke manier kennen. Zoals je je beste vriend of vriendin kent. Heel vertrouwelijk. Dus Rahab en Babel worden vermeld als volkeren die een heel vertrouwelijke omgang met de Heere zullen hebben. Maar het wordt nog erger. Ik zeg het nu even vanuit het oogpunt van Jona. Hè? Die hebben we overgeslagen, maar die zat ook in zijn loofhut. En hij had net verteld, nog 40 dagen Nineveh wordt omgekeerd. En wat gebeurt er? Het is toch niet waar, hè? Denkt Jona bij zichzelf. Het is toch niet waar. God is weer barmhartig. Jona werd ontzettend boos. Hij kwam in een depressie terecht. Want Nineveh werd gered. Ik denk heel voorzichtig wel eens. Hoeveel depressie zal er wereldwijd uitbreken in de kerk als ze merken dat het laatste zwarte schaap ook nog binnenkomt. Ook dit is weer ondeugend, sorry. Maar het wordt nog erger, hè? Hier staat, zie Filistea, de Filistijnen. En Tyrus, met Ethiopië. Deze is daar geboren. Niet alleen een vertrouwelijke omgang zullen die aartsvijanden van Israël die volkeren hebben met de Almachtige, met de Heere. Het gaat daar over Heere, over JHWH. Niet zomaar over die Almachtige God in de hemel, nee. Over de God die zich verbindt met mensen, de Ik Ben. En die Ik Ben heeft een vertrouwelijke omgang met Egypte, met Babel, met de Filistijnen. Met Tyrus, met Ethiopië, allemaal oorspronkelijke vijanden van Israël. En dan gaat het nog verder, dan staat er, deze is daar geboren. Daar staat een woord en dat betekent letterlijk geadopteerd. Als je eigen kind aannemen. Dus die aartsvijanden van Israël, dat is Loofhuttenfeest op de bodem. Hè? Die aartsvijanden van Israël worden geadopteerd, staat hier. Door de Almachtige. En ze worden als kinderen van Jeruzalem aangenomen. En dan gaat het nog verder, dat gedeelte. En dan staat er, ja, van Sion wordt gezegd, ieder van hen is in haar geboren. Hij, de Allerhoogste, bevestigt haar. De Heere telt bij het opschrijven der volken, deze is daar geboren. En zij zingen bij rijdans. Al mijn bronnen zijn in u. Ik zie het al een beetje voor me, profetisch. Al die volkeren, het is al 10:30 geweest, ik had het even niet gezien. Ik maak nog even dit af. Al die volkeren die trekken naar Jeruzalem toe, worden geadopteerd als zonen en dochters van Jeruzalem. En ze beginnen een rijdans. Ziet u ze al gaan? Die vijanden van Israël allemaal aansluitend. Hupsakee, jongens. Nee, dat is geen rijdansen. Polonaise. Ja, dan kun je het ook in een rij doen natuurlijk. Maar nu sla ik een beetje door. Maar allemaal achter Israël aan. Allemaal de rijdans. En ik denk dat de Messias voorop gaat. Dat is Loofhuttenfeest. De grote inzameling. Al die volkeren die komen binnen. Geen één blijft er achter. Dat is Psalm 87. Dat is de kern van Loofhuttenfeest. We kunnen nog wel een avond doorgaan, maar de avond zit er ongeveer op. Het is 9:30 geweest, dus ik moet ongeveer gaan afsluiten. Als je afsluit, moet je toch eigenlijk gewoon deze weer ervoor hebben, vind ik. Hè? Daar zijn we ook mee begonnen. Ik wil graag de avond met u afsluiten. Hemelse Vader, dank u wel dat u echt een vader bent. Heren, dat we in hoogtepunten, dieptepunten van ons leven, ook als alles zo zijn gangetje gaat, zoals we dat dan noemen, dat we altijd bij u mogen schuilen, in uw hut, in uw loofhut. Heer, we zijn zo kwetsbaar en afhankelijk. En soms beseffen we ons dat weer eens even. Heer, maar dank u wel dat we in alle kwetsbaarheid en afhankelijkheid, dat wij uw liefde en uw genade, uw barmhartigheid steeds dieper en beter mogen leren kennen. Dank u wel dat u ons ook aan elkaar geeft. Heer, dank u wel voor deze gemeente Eben HaEzer. Heer, voor het geweldige goede nieuws wat ze hebben mogen ontdekken. Ik bid ook uw zegen over ons zoals we hier met elkaar zitten en over de verhuizing en alles wat erbij komt kijken. Heer, wilt u uw hand op ons houden. Wilt u met ons meegaan. Heer, en dank u voor dat u dat doet en wil doen. Dat u met ons meegaan straks naar huis. Als we weer het dagelijks leven instappen. Dat u daar ook een licht op ons pad zijn. Een lamp voor onze voet. Danken we u voor deze avond ook. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus. Amen. Wel thuis. Als u nog wat meer informatie wil of een aanmeldingsformulier, kunt u het bij mij ophalen. Zal ik maar even kijken voor hem? Nou, ik zal hem nog even erbij pakken. Komt hij hoor? Ja. Ja, ik heb er een paar bij. Yeah.